Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Vandaag, beste luisteraars, in het programma Catechismus horen we eerwaarde heer Pierre-François aan het woord over het catechetische thema van het geweten. In totaal zullen we kunnen luisteren naar 2 afleveringen over dit thema. We laten eerwaarde heer Pierre-François graag aan het woord.
Vandaag gaan we het hebben over de waardigheid van de menselijke persoon. In 1 aspect meer bepaald, het feit dat een mens een geweten heeft. Waarom is dat gelinkt met de waardigheid van de menselijke persoon? Omdat de mens als een van de weinige schepselen is naast de engelen, die een gave van God heeft gekregen, namelijk de vrijheid, en hij moet zelf inzien wat goed is of wat kwaad is, en dan doen of niet doen. De mens is gemaakt naar het beeld van God. En hij is geroepen tot zaligheid. En die zaligheid is een gave van God. Het is gemeenschap met God. En om dat te bereiken, krijgt de mens een kwaliteit die heet de vrijheid. Hij kan zijn voltooiing bereiken met zijn vrijheid door weloverwogen daden. En die daden zetten hem onderweg naar het goede. En het geweten is eigenlijk hetgene dat hem bevestigt in die weg, op die weg naar het goede. Laat ons eens beginnen met het feit dat de mens gemaakt is naar het beeld van God. Het boek Genesis zegt het. En de persoon die het meest gemaakt is naar het beeld van God is uiteraard Christus, zoals Paulus het uitlegt aan de christen van Colosse. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Wel, de mens is geschapen om ook, zoals Christus, beeld en gelijkenis te worden van de Schepper. Het aspect waarin wij het meest gelijken op God is onze ziel. We hebben een geestelijke ziel, een onsterfelijk beginsel in ons, in het diepste van ons eigen ik, dat door vernietiging niet kan verdwijnen. Dat is onze geest, dat is onze ziel. En het feit dat een mens een ziel heeft, helpt ons om te begrijpen dat de mens, en hier citeer ik geen eigen opinie, maar de woorden van de catechismus van de katholieke kerk, die ik gebruik als leidraad voor heel deze uiteenzetting, is de menselijke persoon het enige schepsel op aarde dat God om zichzelf heeft gewild. Zelfs de engelen zijn er niet voor zichzelf, maar om ons te dienen. En de dieren ook niet. Dus alleen de mens is gewild door God om zichzelf, om ons te kunnen beminnen. Dus we moeten eerst beseffen hoe groot onze waardigheid is en waarin het wortelt. Wel, de menselijke persoon moet delen aan het licht van God en dat gebeurt in zijn reden, in zijn verstand, omdat hij ergens inzicht krijgt om te begrijpen hoe de dingen geordend zijn naar God. Een groot deel van onze waardigheid bestaat hierin dat we wijsheid bezitten om te kennen, om te weten wat God eigenlijk van ons verwacht en hoe wij daar aan die wil kunnen beantwoorden. Dus De mens krijgt een ziel. In die ziel is er een reden of verstand. En door zijn reden of verstand kent de mens de stem van God. We hebben een stem in het binnenste van ons dat zegt dat we het goede moeten doen en het kwade moeten mijden. Helaas, dat was te mooi om zo simpel te zijn. De mens heeft het verknoeid door de zonde. En verleid door de boze is hij bezweken voor de bekoring en heeft het kwade gedaan. De situatie waarin wij beland zijn is een situatie waarin we nog altijd verlangen naar het goede gedank, maar onze natuur is gekwetst door een zonde die wij noemen de erfzonde. Dat wordt een andere keer uitgelegd. Maar de mens is sinds de erfzonde in zichzelf verdeeld. Hij leidt aan zwakte, zijn wil is niet altijd vastberaden om het goede na te gaan. Hij leidt ook aan een wonde in zijn verstand. Hij is soms onwetend en hij weet nog soms niet altijd goed wat hij moet doen. En hij twijfelt soms. Maar Christus heeft ons eigenlijk bevrijd, dus we moeten niet pessimistisch worden en denken, dat is het, hè? De menselijke natuur is volledig bedorven. De mensen die dat te veel onderstrepen zijn niet meer katholiek, want het is waar dat we een wonde dragen, maar we zijn niet door en door bedorven. Er blijft nog in ons een verlangen naar het goede. En God geeft ons zijn genade. De grootste genade is Christus zelf. Christus is de Zoon van God die in de wereld komt en heeft in zijn leven, door het offer van zijn leven en door zijn lijden, ons bevrijd van de Satan en van de zonde. En wij, in de mate dat wij geloven, worden we kinderen van God, komen in gemeenschap met Christus en zijn we in staat om hem te volgen. We krijgen een bepaalde hulp van God, dat heet genade, om Christus te kunnen nagaan, één met hem te zijn en op die manier weer kinderen van God te komen in een volmaakte liefde. En dat heet heiligheid. Die heiligheid kunnen we niet bereiken zonder de hulp van de genade. Dus de mens is gemaakt naar het beeld van God, al is dat beeld van God een beetje verzwakt in ons. Maar dankzij Christus is het mogelijk voor ons om terug te evolueren in de richting van dat beeld van God. Dat is dus het eerste element van onze menselijke waardigheid. We zijn gemaakt naar het beeld van God. God roept ons tot zaligheid. Dat is een tweede punt. Het komt heel duidelijk tot uiting, bijvoorbeeld in het evangelie van de zaligheden precies. Die zaligsprekingen staan in het hart van de prediking van Jezus. In het hoofdstuk 5 van Matthäus bijvoorbeeld, wanneer Jezus begint met zijn onderricht in de bergreden, zegt hij, zalig de armen van geest, want aan hen behoort het rijk der hemelen. Zalig de treurende, want zij zullen getroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen, ze zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het rijk der hemelen. Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgd en lasterlijk, van allerlei kwaad beticht, om mijnentwil. Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. We kunnen heel dikwijls deze zaligspreking opnieuw overwegen. En wat moet blijven hangen in onze geest, dat is dat wij om te beginnen geroepen zijn om in het geluk van God te worden opgenomen om zalig te worden. En dat die zaligsprekingen niet zo evident zijn. Ze zijn eigenlijk een soort revolutie. Want wat de mensen hoog prijzen, dat is het geld, de gezondheid, de macht, aanzien, genegenheid, weet ik veel. Maar ze begrijpen niet wat de echte schatten zijn waartoe onze menselijke waardigheid moet verlangen. Maar het is wel zo dat de zaligsprekingen beantwoorden aan het natuurlijke verlangen van geluk. Een mens verlangt naar geluk. En om woorden van Thomas van Aquino te citeren, alleen God verzadigt. Alleen God verzadigt. De christelijke zaligheid eigenlijk is een begrip dat gegroeid is in de loop van de geschiedenis van het heil. In het Oude Testament had het nog te maken met welvaart en met macht, maar beetje bij beetje gaat dit begrip zich uitzuiveren. En in het Nieuwe Testament, met de volheid van de openbaring van de Heer, komen wij tot het begrip heiligheid. In laatste instantie is de zaligheid binnenkomen in het paradijs. Maar zolang dat we nog niet sterven, hier op aarde, is onze zaligheid van een andere soort. Het is eigenlijk het christelijk leven met de vreugde en de rust die daarvan komt, met ook het vermogen om de dingen van God in te zien, zelfs in deze schepping. Er zijn drie elementen van die christelijke zaligheid. Ten eerste God zien, zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Ten tweede de vreugde van de intrede in de vreugde van de Heer, waarover sprake is in het Nieuw Testament. Of op andere plaatsen, Paulus citeert daar het Oude Testament en zegt, hij spreekt van intrede in de rust van de Heer. Dat is de christelijke zaligheid. God zien en kennen, voor zover het geloof het ons laat doen hier op aarde, vervolgens die vreugde ondervinden, waarvoor Paus Franciscus zoveel spreekt, om tenslotte in de rust van de Heer te kunnen komen, die diepe vrede. Gaudium cum pace, dat is de vreugde met de vrede. Het is duidelijk dat die zaligheid volledige verstand en de louter menselijke krachten overstijgt. Dat is geen gegeven van de natuur, dat is een gave van God. Daarom behoort het, zoals men zegt, behoort het tot de orde van de genade. Wel, die zaligheid stelt ons voor beslissende morele keuze. Willen we zalig worden, dan moeten we op een bepaalde manier handelen. En dat is een onderdeel van het onderricht van de kerk sinds altijd. Bekeert u en gelooft in het evangelie, bekeert u betekent verander van leven. We hebben een beetje de bekoring in onze tijd van crisis in de kerk te zeggen, oh, de mensen komen weinig naar de kerk, laat ons dat gemakkelijker maken voor hen, laat ons de drempel verlagen. En in plaats van die oorspronkelijke oproep tot bekering van eerste christenen, bekeert u en gelooft in het evangelie, kunnen we geneigd worden om te zeggen, jij hoeft u niet te bekeren. Wij gaan gewoon de dingen gemakkelijker maken, zodat we meer mensen hebben in onze kerken en in onze activiteiten. Maar dat is eigenlijk niet de manier waarop de eerste christenen hebben gehandeld. Die hebben opgeroepen tot bekering. En die hebben de mensen aangezet tot verandering van leven. En ze hebben een morele component gegeven aan hun boodschap. Door bijvoorbeeld de 10 geboden van God te herinneren, de bergrede met de zaligsprekingen is een oproep tot een bepaald moreel stijl van leven, zalig de zuivere van hart, dat betekent het tegenovergestelde van seksuele permissiviteit en losbandigheid. Dus de boodschap die wij geven is niet een boodschap die de eis verzwakt, maar in tegendeel een oproep. Eigenlijk de 10 geboden, de bergrede en de apostolische catechese beschrijven ons de wegen die leiden naar het Rijk der Hemelen. Wat we nu gaan zien, beetje bij beetje, dat is dat die wegen niet louter uitwendig zijn. Een deel van die kennis ligt al in ons binnenste. Voordat we gaan spreken over het geweten, gaan we eerst spreken over een eigenschap van het menselijk handelen, namelijk de vrijheid. God heeft de mens geschapen als een redelijk wezen. Hij heeft hem waardigheid gegeven van een persoon. En wat is een persoon? Dat is iemand die begaafd is met initiatief en meesterschap over zijn daden. In de schrift, in het Oude Testament, wordt gezegd in het boek van Sirach, God heeft de mens aan zijn eigen beslissingen onderworpen. Wij zijn dus meester van onze daden. Veel dieper nog, wij zijn meester van onze eindbestemming. Wij kunnen onze eindbestemming bepalen. Er zijn andere dieren die rondlopen op aarde die dat niet hebben. De mens bepaalt zijn einddoel, een dier niet. Een dier werkt als het ware automatisch, terwijl wij eigenlijk kunnen bepalen waar we naartoe kunnen en willen. Dat is eigenlijk de vrijheid. De vrijheid is de macht. Ik citeer uit de catechisme van de katholieke kerk. Geworteld in de reden en in de wil om te handelen of niet te handelen, om dit of dat te doen, om zo uit zichzelf weloverwogen daden te stellen. Uit zichzelf. Dus de vrije wil beschikt. Door de vrije wil beschikt iedereen over zichzelf. Niet alleen maar over een deel van mezelf, maar over heel mijn bestaan. Ik ben eigenaar van mijzelf. Dus de vrijheid moeten we zien als iets positiefs. Niet iets negatiefs, ik mag kiezen. Maar als iets positiefs, ik mag eigendom uitoefenen op mijn einddoel. Ik ben daar de eigenaar van. Het is een beetje gek, maar de definitieve vrijheid die gevestigd is, verkeert in een situatie dat ze niet meer kapot kan gaan. Dat is de situatie waarin wij zullen zitten als we naar de hemel komen. Wel, dan zullen we zozeer gehecht zijn aan het goede, dat het kwade ons niet meer zal aantrekken. Dus de keuzemogelijkheid tussen goed en kwaad is alleen maar een eigenschap van het leven hier op aarde. Maar de volle vrijheid heeft geen keuze nodig tussen goed en kwaad. Kiezen tussen goed en kwaad is een schaduwkant van de vrijheid. Want ik wil het nogmaals benadrukken, de vrijheid bestaat niet in het kunnen kiezen tussen goed en kwaad, maar tussen het gaan naar de zaligheid. Waarvan wij weten dat het kwade ons van die zaligheid afhoudt. Dus vrijheid is niet een soort keuze tussen goed en kwaad. De vrijheid is bezitten van het goede. Het is dus niet een soort onverschilligheid ten opzichte van goed en kwaad. Oh, dat het goed of kwaad is, ik mag allebei doen. Dat is niet in essentie de vrijheid. Dat ik het kwade kan doen is zelfs een gebrek van mijn vrijheid hier. Een andere consequentie is dat hoe meer wij het goede doen, des te meer worden wij vrij. We zullen geneigd zijn om te denken, om echt vrij te zijn, moet je af en toe eens iets goeds doen en af en toe iets slechts, anders gaat je vrijheid niet gebruiken. Nee, het is omgekeerd. Hoe meer ik het goede doe, hoe meer ik vrij word. Zelfs erger nog, het kwade doen, dat is de zonde, creëert in mij verslavingen. Soms zijn die heel duidelijk, maar soms ook niet. Maar iemand die zondigt, verliest eigenlijk zijn vrijheid. En zo ziet men nog veel beter dat de vrijheid een gave is die dient om naar het goede te gaan, want als ik mijn vrijheid gebruik om naar het kwade te gaan, dan verlies ik beetje bij beetje mijn vrijheid. Er is ook een gevolg, dat is dat de vrijheid mij verantwoordelijk maakt voor mijn daden. Dus als ik mijn toekomst bezit, betekent dat het van mij afhangt of ik het bereik of niet. We dromen soms van een soort vrijheid waarin er geen gevolgen zijn aan onze daden. Ik geef het typische voorbeeld van de dieet. Er zijn mensen die weten als ze te veel eten dat ze te dik worden, hè, en last hebben van obesitas. En dan dromen ze, zouden een dieet moeten vinden dat ik om het even wat zou kunnen eten en toch word ik niet dik. Die droom bestaat ook op moreel gebied dat mensen zeggen dat ik nu het goede of het kwade doe, dat ik toch altijd naar de hemel ga, dat ik toch altijd de zaligheid kan vinden, maar dat is eigenlijk een contradictie. Wij moeten begrijpen dat de vrijheid ons de kans geeft om het goede te doen en de vrijheid is niet een soort afwezigheid van gevolgen. Vrijheid is een begrip dat altijd hand in hand gaat met het begrip verantwoordelijkheid. Trouwens, ik ben niet verantwoordelijk voor hetgene waar ik geen enkele beslissing over heb. Mij kunnen ze niet verwijten dat ik iets doe of niet doe als ik er geen controle over heb. Ze kunnen me alleen de dingen verwijten waarover ik een zeker controle over mag uitoefenen. Dus het is duidelijk dat we alleen maar kunnen vrij zijn als we verantwoordelijk zijn en verantwoordelijk zijn als we vrij zijn. Die twee begrippen gaan hand in hand. Hier zijn er bepaalde hoofdbrekers. Dat zijn de morele dilemma's die veroorzaakt zijn door onrechtstreeks vrijwillige daden. Een daad kan onrechtstreeks vrijwillig zijn wanneer die voortspruit uit het nalatig niet kennen van wat men had moeten weten of het verzuimen van wat men had moeten doen. Bijvoorbeeld, een ongeval dat het gevolg is van het niet kennen van de verkeersregels. De persoon in kwestie heeft niet het ongeval willen veroorzaken, maar hij is er wel onrechtstreeks verantwoordelijk voor, omdat hij bepaalde regels had moeten kennen en die niet kende. En daardoor heeft hij een ongeval veroorzaakt. Dus wij moeten goed opletten met onze vrijheid dat we niet alleen maar zullen tot verantwoording worden geroepen voor de dingen die we hadden voorzien, rechtstreeks, maar ook voor de dingen die onrechtstreeks het gevolg zijn van onze daden, voor zover we die natuurlijk kunnen voorzien. Het is dus heel belangrijk dat elke mens in het kader van zijn waardigheid de vrijheid krijgt en mag uitoefenen. Dat is een eis die onlosmakelijk verbonden is met de waardigheid van de menselijke persoon. Dat kan soms voor bepaalde contradicties zorgen bij mensen die zozeer geobsedeerd zijn met wat de waarheid is, dat ze soms vergeten dat God ons ook vrij heeft gemaakt. Natuurlijk dat de waarheid een dwingende morele plicht geeft aan ons. We moeten de waarheid volgen. Maar niemand mag mij dwingen, vooral op gebied van godsdienstige dingen, om tegen mijn geweten te handelen. Een heel concreet voorbeeld, ik kan niemand dwingen tot doopsel. Ik kan niemand verplichten tegen zijn wil om bepaalde handelingen te stellen op godsdienstig gebied. Hij moet die handelingen vrijstellen. Dat betekent dat ik hem moet vormen, ik moet die persoon dat doel aantrekkelijk maken. Maar als ik hem dwing, dan gaat die persoon geen verdienste hebben aan het verrichten van die goede daden. Dat is heel belangrijk, want dat is een punt waarop in bepaalde intellectualistische of traditionalistische milieus niet altijd duidelijk, de ideeën niet altijd duidelijk zijn. Ik denk dat in elk geval duidelijk is dat is de vrijheid is een onderdeel van mijn menselijke waardigheid. Ik verlies die vrijheid door de zonde. En daarom is mijn vrijheid ook een beetje eindig en feilbaar. Wat zijn de bedreigingen voor de vrijheid? Wel, bijvoorbeeld dat de vrijheid zich gaat toespitsen op één aspect van de realiteit en de rest gaat vergeten, en dat men dan in naam van de vrijheid alles wil zeggen of alles wil doen. Nee, er zijn grenzen aan die vrijheid. En eigenlijk, om een lang verhaal kort te maken, zijn die grenzen gesteld door de wet van God. In bepaalde gevallen ook de wet van de mensen. Dus de vrijheid van de mens is beperkt. Dus omdat die juist feilbaar is en dat wij zwak zijn. Maar in de mate dat wij naar ons heilig gaan, worden we ook bevrijd. Men heeft in bepaalde gevallen jaren geleden gesproken over de theologie van de bevrijding. Het is iets dat gevaarlijk is, want er zijn twee interpretaties van die bevrijding. De echte bevrijding van Christus is de bevrijding van de zonde. Maar men loopt het gevaar dat men die vrijheid gaat, op die bevrijding gaat herleiden tot de bevrijding van een vorm van macht, van politieke aard. Daar ging het niet over. Als Christus ons bevrijd heeft, dan heeft hij ons bevrijd van de zonde. En dus wij moeten weten dat in de mate dat wij werken aan ons heil, in die mate zullen we bevrijd worden. In de tweede brief aan de Korintiërs zegt Paulus, waar de geest is, daar is de vrijheid. En op andere plaatsen spreekt Paulus van de vrijheid van de kinderen Gods. Vrijheid eigenlijk is iets dat samengaat met heiligheid en met genade. De genade van Christus concurreert dus niet met onze vrijheid. Integendeel, de genade die Christus ons geeft om ons te heiligen, is de voorwaarde en zelfs de waarborg van onze vrijheid. Door het werk van de genade, zegt de catechismus van de katholieke kerk, voedt de Heilige Geest ons op tot geestelijke vrijheid, om ons tot vrije medewerkers te maken van zijn werk in de kerk en in de wereld. Vrijheid, blijheid zou ik durven zeggen, zoals bepaalde van onze tijdgenoten. Thank you.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze eerste aflevering over het geweten. Volgende keer gaan wij opnieuw verder, samen met eerwaarde heer Pierre-François, en staan we bij dit thema stil. We hopen dan ook dat u opnieuw afstemt op Catechismus. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.